Er zijn een aantal mededelingen namens de kerkraadgemeente. Het eerste is dat vanmiddag geen zondagsschool zal worden gehouden. Woensdagmiddag om 14:30 zal er weer een contactmiddag voor ouderen en alleenstaanden worden gehouden. Aan de broeders Hartman en Heijstek heeft de kerkraad op hun verzoek tijdelijk ontheffing verleend van hun ambtelijke werkzaamheden. En wat de collecte betreft, vandaag eerste collecte bestemd voor de kerk, de tweede voor de bouwkas en volgende week de eerste voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 35, vers 1 en vers 11. Twist met mijn twisters, hemelheer. En het 11e vers, o Heere, gij ziet het, zwijg niet stil. 1 en 11 van Psalm 35.
Thank you.
Wij willen luisteren naar de lezing van de wet van de Heere gemeente en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren. 67e vers van Psalm 119. En na het zingen van deze psalm willen we samen luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. En de schriftlezing komt deze morgen tot ons uit de eerste brief van de apostel Petrus. En daarvan het vijfde, het laatste hoofdstuk. 1 Petrus 5 is de schriftlezing. Na de lezing van de wet van de Heere en na het zingen van Psalm 119 vers 67. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen dus 1 Petrus 5. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben. En deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden, wijdt de kudde Gods, die onder u is, hebben de opzicht daarover niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Nog als heerschappij voerend over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij jongen zij de ouden onderdanig, zijt elkander onderdanig, zijt met ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoovaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden, de welke wederstaat. Vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en fonderen uw lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende, dat deze is de waarachtige genade Gods in de welke gij staat. U groet de mede uitverkorene gemeente die in Babylon is, en Marcus mijn zoon, groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt. Amen. Tot zover de lezing van het woord van de Heere, gemeente. Wij willen samen in de prediking overdenken wat u vindt in dit hoofdstuk, namelijk in de versen 6 tot en met 9. 1 Petrus 5, vers 6 tot en met 9. Vanmorgen zal het gaan over de zoekende leeuw. En het is maar dat u het weet, vanavond hoop ik met u vanuit het woord na te denken over het zoekende lam. De zoekende leeuw, dat vinden we hier in vers 6 tot en met 9 van 1 Petrus 5. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijne tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden, de welke wederstaat, vastzijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. Wij willen samen bidden om de zegen van de Heere over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. Heere, u weet dat er momenten zijn in het leven van mensen, ook in het leven van dienaren van het woord, dat ze het liefst zouden zwijgen. Maar u roept ons om te spreken. En dat is altijd een onmogelijkheid. Want wie zal woorden spreken van wijsheid en bedouwd en bediend door de Heilige Geest? Dat hebben wij niet in onze hand. Maar dat is van u, soeverein en genadig. En daar bidden we om. Wil u het geven? Dat we woorden van wijsheid, woorden van u mogen spreken. Dat we niet hoeven te zwijgen. Want dat hebben we verdiend, Heere. Door onze diepe val, door onze zonde, persoonlijke zonde, ambtelijke zonde, dat we nooit meer zouden spreken. Maar u geeft de stem. Geef u ook woorden. En wil u geven dat wanneer het vanmorgen gaat over de boze die zoekt om te verslinden, om te verderven, dat we zo mogen spreken dat we het van elkaar weten, dat uw woord ons waarschuwt voor de listen van de boze die, zoals uw knecht de apostel Paulus zegt, ons niet onbekend zijn. En dat we dat maar niet zoeken bij anderen, maar dat we het zoeken bij onszelf. Want u vraagt van ons, zoals we hier in de kerk zijn en zoals we op de kansel staan, zoals we bij elkaar zijn, dat we onszelf onderzoeken. Dat is een heilige kunst. Een kunst die ons ook niet ligt sinds we gevallen zijn. Maar het is een kunde die u leert op de school van uw geest. Onszelf onderzoeken. En hoe meer we onszelf onderzoeken, hoe kleiner we worden. En hoe groter wonder het is dat we nog zijn. En dat we nog spreken mogen. En dat we nog leven mogen. Heere, leer dat ons voor het eerst of opnieuw. Dank dat we hier mogen zijn en vandaag het woord mogen bedienen. Geef ook dat we het woord mogen bedienen. Niet afgeleid worden. Want onze geest, ook de geest van een dominee op de kansel, is zo makkelijk gevangen onder van alles en nog wat. Maar leg u ons hart gevangen onder uw woord. En doordring ons en drenk ons in uw woord. En geef u dat we spreken mogen zoals u wilt dat we spreken zullen. En zoals het eenmaal op de dag aller dagen van ons gevraagd zal worden. Dat we op die dag niet beschaamd zullen zijn. Niet stemmeloos moeten zijn. Geef u dat we ook zo luisteren mogen, Heren. Zo luisteren in het licht van de eeuwigheid, dat het eenmaal niet tegen ons getuigt. Want ook dat is een aspect van de prediking van uw woord. Dat het eenmaal niet tegen ons zou getuigen. Bekeer ons dan. Als we nog onbekeerd zijn. Oefen ons als we u kennen mogen. Ontdek ons, ontgrond ons, vertroost ons, bemoedig ons. U weet wat we nodig hebben. Geef u genade. En dat uw woord zijn kracht mag doen zo dat wij het ervaren mogen. De Heere weet van ons af. En de Heere weet waar wij wonen. Daar waar de troon des Satans is. Dank Heere dat we gemeente mogen zijn, dat is tegenwoordig ook geen vanzelfsprekendheid, dat was het nooit. Maar in deze stormachtige tijden is het wel een bijzonder wonder als we nog gemeente mogen zijn. Samen mogen komen rondom uw woord. Wat een gunst van u, dat we dat ook kostbaar achten. En wil u geven dat we dat ook mogen erkennen als een zegen en een gave van u. Zegen u heel de gemeente, zegen u de broeders van de kerkenraad, zegen u onze broeder Egas, wil u hem sterken en hem zegenen met uw genade. Denk u aan de kerkenraad, we hebben een mededeling moeten lezen namens de kerkenraad, dat twee broeders tijdelijk ontheffing hebben gekregen van hun ambt. U weet wat daarachter schuilt, dat hoeven wij aan u ook niet te zeggen. U weet wat in hun harten leeft en wat bij de kerkenraad leeft. O God, wil u deze beide broeders nabij zijn en wil u hen uw weg wijzen en ook de kerkenraad. Wil u met ons allen zijn, ook wanneer we de noden van de gemeente aan u voorleggen. En u weet het, Heren, we zijn maar een voorbijganger. Een dominee die hier deze zondag preekt en die de noden van de gemeente nu niet meer kent zoals ze in het verleden bekend waren. Wil u met Willemijn Valerius zijn? We dragen haar aan u op, ook nu we begrepen hebben dat ze de laatste behandeling zal ondergaan. Laat het gezegend mogen worden voor haarzelf. En wil u haar bijzonder met uw genade nabij zijn? Denk aan haar, aan het hele gezin, en wil u in deze tijd van beproeving en moeite toch ook die genade geven waar we samen van zongen. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil. Dan kan het toch goed zijn, zelfs in de zwaarste moeite. We danken u dat afgelopen donderdag Martijn de Bakker en Marielle Slingeland mochten trouwen. We bidden om een zegen over hun huwelijk. Dat zal ongetwijfeld in de dienst ook gebeurd zijn. Maar wij mogen het ook in deze zondagse eredienst aan u voorleggen en van u verwachten. Heere, zegen hen. Zegen hen samen. Zegen hen met de keur van uw zegeningen. En wil u vooral geven dat zij het bij u mogen zoeken. We mogen uw naam ook bijzonder dankzeggen dat broeder en zuster Kater Driessen mochten gedenken dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Een halve eeuw. Het is een tijd. En toch, ze zullen het zelf ook ervaren hebben. Het was als de dag van gisteren. Wil u hen bij het klimmen van de jaren, bij het ouder worden, zegenen? We danken u, Heere, voor de zegeningen die u gaf, die u hen samen gaf, die u met hun kinderen en kleinkinderen gaf, ook in het dagen van gedenken. We danken u voor al die jaren dat onze broeder in het ambt mocht dienen in de gemeente. En we bidden u, wil u hen vooral zegenen met die genade die zij en wij niet verdiend hebben, maar die uit onverdiende gunst aan mensen geschonken wordt, aan zondaren. En laten ze daar vooral in rijke mate in mogen delen. Zegen u ons zoals we hier samen zijn. We bidden u, wil u de Satan schelden, die zoekt als een briesende leeuw, die soms gedachten in ons hart en in onze geest inblaast, die we niet kwijt kunnen raken. En waardoor het zelfs zo kan zijn dat we niet meer kunnen luisteren naar de bediening van uw woord. Heren, laat dat niet het geval zijn vanmorgen. Maar laten we de woorden mogen horen als uw woorden. Want zo wilt u dat uw woord bediend wordt. De woorden Gods. En laat het zo mogen zijn. Ontdekkend. Ontmaskerend. Vertroostend. Onderwijzend. En geef u uw zegen. Wij vragen dat niet omdat wij het verdienen. Want als we naar onszelf zien als gemeente. Als we naar onszelf zien als dominee. Als dienaar van het woord. Dan zeggen we, Heere, treed niet in het gericht met uw knecht. Want niemand zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Maar wil u het doen enkel en alleen uit genade om Jezus wil. In de vergeving van al onze zonden. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 17 het vierde en het zesde vers. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren. De Heere zegenen u en uw gaven. En wij zingen Psalm 17 vers 4 en vers 6. Psalm 33, vers 10 is de psalm die we samen zingen aan het einde van de prediking. Na het amen: zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Hij zal er nimmer om doen komen in dure tijd en hongersnood. Psalm 33, vers 10. Wie is uw vijand? Oh, dominee, ik heb geen vijanden. Dat is mooi. Maar het is niet bijbels. Als het goed is, hebt u een doodsvijand. Ja, dat is die man daarachteraan in de kerk. Nee. Dat is die buurman die achter me woont. En die altijd van die nare popmuziek laat knetteren in de zomer. Als het goed is, is de duivel uw vijand. Wie is uw vijand? Het Nederlandse spreekwoord zegt: zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zal zeggen wie gij zijt. Het is bijbelser om te zeggen: zeg mij wie uw vijanden zijn. En ik zal zeggen wie gij zijt. Petrus wist ervan, Paulus wist ervan, het hele Nieuwe Testament, de hele schrift weet ervan. Dat de aartsvijand, de doodsvijand van de kerk, de duivel is. Kerntekst uit de woorden van deze morgen zeggen dat ook heel duidelijk. Uw tegenstander of uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. Het thema van de preek is een zoekende leeuw. En dan letten we op drie dingen. Dan letten we allereerst op het woord vernedering. U vindt dat in het begin van de tekst: vernedert u onder de krachtige hand van God. In de tweede plaats waakzaamheid: zijt nuchter en waakt. En tenslotte zekerheid, de welke wederstaat, vers 9, vastzijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. Een zoekende leeuw, in de eerste plaats vernedering, in de tweede plaats waakzaamheid en in de derde plaats zekerheid. Geliefde gemeente, Petrus was in Rome. Ja, u leest in het slot van deze brief wel dat hij in Babylon was. Maar Babylon is een naam die eigenlijk een beetje verhullend werkt. Rome wordt in het boek Openbaring en trouwens ook in andere oud-christelijke geschriften wel genoemd het Babylon. Of de hoer op de zeven heuvelen. Misschien weet u het. Het oude Rome was en is gebouwd op zeven heuvels. Petrus was in Rome. Samen met zijn jonge vriend Johannes Marcus. Hij wordt aan het slot van de brief genoemd. En naar alle waarschijnlijkheid heeft Marcus zijn evangelie geschreven in Rome. Van de lippen van Petrus. Iemand heeft ook gezegd, mooi gezegd. Het evangelie van Marcus, dat zou je eigenlijk het evangelie van Petrus of volgens Petrus moeten noemen. En Petrus is in Rome in de tijd dat de vervolgingen gaan beginnen. Op de troon, de keizerlijke troon van Rome, zat in die tijd een van de meest volstrekte idioten die op de troon gezeten heeft, keizer Nero. Waarvan gezegd is dat de tijd zal komen dat mensen hun kinderen Paulus zullen noemen en hun hond Nero. Zo bar was het wel. De man dacht dat hij een geweldige regeerder was en een geweldige kunstenaar was. Die gedichten kon maken en gedichten kon voordragen en toneelvoorstellingen gaf. En de mensen moesten er 2 uur bij gaan zitten. En als ze het niet deden, och, dan werden ze terechtgesteld. Keizer Nero had een inspiratie nodig voor een gedicht. Hij wilde iets schrijven over een brandende stad, dus hij stak Rome in brand. Honderden, duizenden mensen kwamen om. Toen liepen ze te hoop voor zijn grote paleis. Nou ja, toen moest hij natuurlijk iemand zoeken die de schuld kreeg toegewezen. Dat waren de christenen. En die werden verbrand. En onthoofd. Zo besloot de keizer. De legende zegt, we weten niet zeker of het waar is, dat Petrus door zijn gemeenteleden in die periode werd aangeraden om weg te gaan uit de stad. Alsjeblieft, ga weg. Hij vluchtte. Kwam buiten de stadspoort en zag een gestalte, zegt de legende. Dat was de Heer Jezus. En Petrus vroeg, waar gaat gij heen, Heere? Quo vadis, Domine? Ik ga naar Rome om mij opnieuw te laten kruisigen. En toen wist Petrus het. Ik moet terug. En de legende die op dit punt heel waarschijnlijk is, zegt, Petrus is gearresteerd. En gekruisigd. Want wat had Petrus geleerd? Ook al weten we niet precies of deze legende waar is, maar wat had Petrus geleerd? En dat staat hier in onze tekst. Wees met ootmoedigheid bekleed. Vernedert u onder de krachtige hand van God. Lieve mensen, dat is een ongelooflijke zware les. Voor dominees, voor ouderlingen, voor diakenen en voor gemeenteleden. Voor ons allemaal vernederd. Klein worden. Verteerd worden. Staat er eigenlijk. Vernedert u. Het ik, zegt Kolbrugge, het ik, dat moet er aan. Om in genade vast te staan, geneesheer, snijd maar diep in het vlees. Hij die u uit genade schiep, sneed nooit te diep. Vernedert u onder de krachtige hand van God. Ja, maar dominee, het gaat toch om de strijd tegen de duivel. Om die zoekende leeuw in onze tekst, ja. Maar Petrus zegt, het geheim van die strijd is niet volle wapenrusting, zwaarden, stokken, knuppels, bommen. Die strijd wordt gevoerd in de weg van de vernedering. Vernedert u onder de krachtige hand van God. Opdat hij u verhogen, soeverein te zijner tijd. Kennen we het geheim? Ik zou het eigenlijk aan u heel persoonlijk willen vragen. Kennen we het geheim? Of zijn we het afgeleerd in onze verwaten en verwaande tijd? Hier in West-Europa. Vernedert u onder de krachtige hand van God. En dat moet u tegen die achtergrond lezen, want Petrus zat in een situatie van vervolging. Het was niet makkelijk. Onrecht werd gedaan. Die keizer Nero, die beschuldigde de christenen ten onrechte. En om dan te horen, waarom leidt ge niet liever schade? Waarom wordt u aangevallen? Waarom wordt u onrecht bedreven? Vernedert u. Vernedert u onder de krachtige hand van God. Petrus, die tijdens zijn leven, zeker in de tijd dat de Heere Jezus nog bij de discipelen was, een man was die zich verzette, een man was die voor zijn eigen rechten opkwam, een man was die vurig van geest was. Petrus moest leren zich te vernederen onder de krachtige hand van God. Hij ontdekte. En gemeente, dat is een ontdekking hoor, in de diepe Bijbelse geestelijke zin van het woord. Hij ontdekte in die vervolgingen, in die moeite daar in Rome, de hand van God. En hij zei, Heer, als u dat nodig voor me vindt, dan is het goed. Leer me nederig te zijn. Petrus, hoe heb je dat geleerd? Twee dingen. Het eerste is het voorbeeld van zijn meester. Dat had Petrus tijdens de omwandelingen van de Heere Jezus hier op aarde nooit begrepen. Althans niet voldoende begrepen. Misschien zeg ik het dan beter. Hij ergerde zich aan de Heere Jezus. Hij ergerde zich aan de Heere Jezus. Nederig van hart. Zachtmoedig. Kom voor jezelf op. Assertief. Ja, we hebben tegenwoordig van die assertiviteitstrainingen, weet u wel. Misschien hebt u er wel een meegemaakt. Als je verkoper bent en zo, dan moet je assertief worden. Nou, dat kan best wel eens nodig zijn voor sommige mensen misschien. Ik weet dat niet zo. Maar geestelijk gesproken is het een kwalijke toestand, hoor. Wees met ootmoedigheid bekleed, zegt de Bijbel. Navolgen van de meester. Vernedert u onder de krachtige hand van God. Gemeente, wat heeft de Heere Jezus zich niet vernederd onder de krachtige hand van zijn vader. Tot in Gethsemane toe. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is het ene. En het tweede is, heel letterlijk de tekst, werpt al uw bekommernis op hem. Laat ik het vanmorgen nou maar heel eenvoudig zeggen. De Heere Jezus komt naar Petrus toe. En de Heere Jezus is wat keren naar Petrus toegekomen. Ja, Rome zegt dat is de prins van de apostelen. Nou, dat moet u maar vergeten. De Heere Jezus had grote zorg voor Petrus. Daarom leest u Petrus' naam zo vaak in de Bijbel. Omdat hij zich om Petrus bekommerde. Bekommerde. Werpt al uw bekommernis op mij. De Heere Jezus zegt tegen Petrus, eigenlijk als u de woorden van onze tekst op u laat inwerken, laat nu al uw bekommernis. En daar kunnen wat dingen zijn, gemeente. Daar kunnen wat dingen zijn. Dat zijn niet alleen geestelijke bekommernissen hoor, dat is wel de pit en de kern ervan. Maar daar kunnen bekommernissen zijn van je gezondheid. Dat kunnen bekommernissen zijn van de dingen waaronder je lijdt en waaronder je gebukt gaat. Dat kunnen de dingen zijn in de kerk en in de wereld. Dat kunnen de dingen zijn van je werk en van, noemt u het maar op. Maar vooral bekommernissen vanwege de zonde. Vanwege mijn ongeloof en twijfelziek hart. Heren, ik heb wat bekommernissen. Ik zeg het voorzichtig, maar wat de psalmdichter zegt in psalm 88. Ik draag uw vervaarnissen. Die momenten kunnen er zijn. werp ze op mij. Komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijt. En werp uw bekommernissen op mij. Ik wil uw lasten dragen. En zo mijn wet vervullen. Draagt elkanders lasten. Wel eens over nagedacht. En vervult alzo de wet van Christus. Overnemen van lasten, van bekommernissen. Dat is de wet van de Heere Jezus. De liefdeswet. En dan gaat onze tekst verder. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Nou, dan moet u het beeld voor u zien van een lastdier, zeg een ezel, een kameel, zoals ze er waren in de tijd van het Nieuwe Testament en in de tijd van het Oude Testament. Zo'n kameel, als hij de lasten over moest nemen, dan moest hij knielen. Want alleen een geknield lastdier kon de lasten overnemen, Jezus Christus. Mag u verder over mediteren. Jezus Christus knielt, worstelt, zweet bloed in de hof. Om lasten over te nemen. Hij draagt mijn vervarenissen. Mijn bekommernissen. En hij draagt ze weg aan het vloekhout van de schande. Wat een zegen, gemeente. Werpt al uw bekommernissen op mij. Het is alsof de Heere Jezus zegt. Permissie geeft. Werp ze nu. Gooi ze nu. Stort ze nu. Allemaal op mij. Zijt nuchter en waakt. Want uw tegenpartij, zo gaan we verder, de duivel gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. Briesen. Wat is briesen? Ja, dat is een ouder woord en misschien dat zeker de jongeren onder ons dat woord niet zo goed begrijpen. Maar briesen betekent het grommen, het brullen, het aanduiden dat hij op het punt staat, zo'n leeuw aanduiden dat hij op het punt staat om een aanval te plegen. Ik heb weinig verstand van leeuwen, maar wat ik ervan gelezen en gezien heb, dat is dit, dat als een leeuw op het punt staat om zijn prooi te verschalken, spant hij zich in, zijn hele lichaam spant hij in, je ziet die spieren spannen en hij gromt. Hij briest. Zachte aanduiding dat hij op het punt staat om zijn prooi te verschalken. Zo is het met de duivel, zegt onze tekst. Uw tegenstander. Uw tegenpartij, zegt onze Statenbijbel. Dat woord betekent eigenlijk uw aanklager. Zo staat het in het Grieks. Uw aanklager, uw beschuldiger. Uw tegenpartij voor de rechtbank. Hij klaagt u aan. Ja, laten we daar even een moment bij stilstaan. De duivel klaagt ons aan. Als u daarover iets wilt lezen, zo vanmiddag bij het eten, dan moet u Zacharia 3 maar lezen. Daar wordt in de profetie van Zacharia gezegd dat de duivel, Gods kerk van het oude verbond, beschuldigt. En dan gaat God het voor zijn kerk opnemen. Hij zegt, de Heere, schelde u, gij Satan, hij die Jeruzalem verkiest. God verdedigt zijn kerk tegen de aanklachten van Satan. En in Openbaring 12 wordt de duivel genoemd de aanklager, de beschuldiger. Wel eens last van. Dat de duivel u aanklaagt. Dominee, maar die duivel die klaagt die buurman van me aan. Die duivel die zegt dat die mensen die licht zijn, of die mensen die zwaar zijn, of die mensen die zus zijn, of die mensen die zo zijn, fout zijn. Daar gaat het vandaag niet over. Wat de duivel vindt van andere mensen. Maar wat vindt de duivel van mij? Uw tegenpartij. Hij klaagt u aan. Wel eens last van. Wel eens last van omdat hij tegen u zegt, gij hebt geen heil bij God. Wel eens last van omdat hij u voorziet van alle mogelijke verzoekingen en verleidingen. En die verzoekingen en verleidingen in onze tijd, die kunnen heftig zijn, gemeente. En je bent er niet tegen bestand. Je bent zomaar een prooi van die brullende, briesende, zoekende leeuw. Zijt nuchter en waakt. Want de tegenpartij, de duivel, gaat rond zoekende wie hij zou mogen verslinden. Waar is het de duivel om te doen? De vernietiging van Gods kerk. Het verslinden. Dat moet u maar heel letterlijk nemen. Er is wel eens gezegd dat Luther de uitdrukking gemaakt zou hebben van: als de Heere zijn kerk bouwt, dan bouwt de duivel er een kapel naast. Fout, Luther. Fout. Als de Heere zijn kerk bouwt, dan bouwt de duivel zijn kapel erin. Het komt dichterbij, hoor. Echt. Zoekende wie hij zou mogen verslinden. Het bouwen van de Heere roept het verslindende, hatende van de duivel op. En we mogen het wel even zeggen. De duivel heeft een grote toorn omdat hij weet dat hij aan het begin van de 21ste eeuw die wij samen beleven een zeer kleine tijd heeft. Kort. Hij moet zich haasten. En wat is het erg, gemeente, als je ziet in Nederland en in West-Europa en in Noord-Amerika dat de duivel zijn triomfen viert. Dan kun je na Pasen wel eens bidden. Is dat ook uw gebed? O Heere, koning van uw kerk, toon dat ge koning zijt. En dat ge de duivel hebt overwonnen. Zoals een oud kind van God in de plaats waar ik geboren werd, het vaak zei: Heere, gun u zelf de eer. Dat u de boze hebt overwonnen. De vorst der duisternis. Nuchter en waak. Dat betekent, een woord wat vaak voorkomt in de Bijbel, nuchter zijn. Je niet laten bedwelmen door, ja, drank misschien, al wordt dat niet alleen bedoeld. Je niet laten bedwelmen door soms ook de praat van mensen. Je niet laten inpakken, zouden we vandaag zeggen, door weet ik wat voor dingen die ons bezig kunnen houden, maar met een gescherpt geestelijk oog. Heere, open mijn ogen. Is dat nodig, hè? Open mijn ogen. Laat ze niet bedwelmd worden door mooie praat en minder mooie praat en door de zoet pluimstrijkende woorden van de boze of van de massa of van de media. Open mijn ogen opdat ik mag aanschouwen de wonderen van uw wet. Bid u daarom? Bid jij daarom? Heere, open mijn ogen opdat ik geestelijk onderscheidingsvermogen krijg. Dat ontbreekt vandaag bijna overal. Ja, ik ben misschien scherp vanmorgen. Maar dat ontbreekt bijna overal. Geestelijk onderscheidingsvermogen. Ogen geopend door het woord en door de geest. Vroeger zeiden de oude vromen, wanneer God in je leven gaat werken, dan krijg je voelhorens. Voelhorens. Dan hoor je waar het leven ligt. Het geestelijke leven ligt. Nuchter en waakt. Als er iets nodig is in onze dagen, is het dat. Want de duivel gaat rond als een briesende leeuw. Leeuw, briesend, duivel, dat zijn woorden die in onze tekst een geweldige klem en kracht krijgen. Duivel, u weet dat misschien, de ouderen onder u die hebben dat vast in het verleden wel gehoord, al is het een tijd geleden, te lang geleden. Duivel is afgeleid van het Griekse woord voor duivel, ook in onze Nederlandse taal. Diabolos. Vervormd in het Nederlands tot duivel. In het Frans diable. In het Engels devil. En u kunt misschien nog meer talen verzinnen waarin dat woord eigenlijk dezelfde kracht heeft. Wat betekent duivel? Diabolos. Letterlijk, heel letterlijk betekent hij die uiteenwerpt. De duivel is de grote twistzoeker. De grote verdeeldheidszaaier. Allereerst, en dat is natuurlijk het meest machtige wat de duivel presteert. Dat hij God en mens uiteengegooid heeft. Toen Adam viel, de band verbroken. Diabolisch uiteenwerpen. God en mens. En de duivel heeft zijn zin wanneer hij niet alleen God en mens uiteenwerpt, maar ook mensen onderling uiteenwerpt. Scherven zonder geluk. Daar zoekt de duivel naar. De Schervenberg kapot maken. En hoe doet de duivel dat? Tweede betekenis van het woord duivel. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zegt de tekst. Het woord betekent ook lasteren. Kwaad spreken. Hoe werpt de duivel uiteen? Door kwaad te spreken, door de bitse tong. Het zal u wel eens opgevallen zijn als uw dominee gepreekt hebt over het 9e gebod vanuit de catechismus, weet u wel, zo aan het eind. Dan gaat het over in het 9e gebod over gij zult geen vals getuigenis spreken. Gaat het over roddel en laster en achterklap en zo. En dan zegt onze catechismus, en daar is onze catechismus het allerscherpst. Wij zouden denken, nou ja, het 7e gebod, hè. Daar is de catechismus het scherpst. Nee hoor. Bij het 9e gebod. De eigen werken van de diabolos. Van de duivel. Dat is de bitse tong. Het kwaad spreken. Gemeente, wat moeten we over onze ijdele woorden. Dat zijn niet alleen vloeken hoor. Of was dat vloeken hoor. Over onze ijdele woorden, u en ik, ons schamen. Eigen werken van de duivel, briesende, zoekende leeuw. U mag het wel weten van me, nu ik bijna 35 jaar dienaar van het woord mag zijn. Soms word ik moe van mijn eigen steen. En kom ik niet verder dan, ik hoop dat u het begrijpt. O Heere, vergeef elk ijdel woord. dan de grote kwaadspreker en lasteraar. Zoekt woorden te leggen in ons hart en op onze lippen. Die uiteenwerpen. Zondige woorden. Boze woorden. Vernietigende woorden. Verslindende woorden. De duivel gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. Ja, dan moet je nog één stap verder gaan. En u bent mijn gedachten al voor, hoop ik. Die duivel die werpt uiteen, die duivel die zoekt woorden, die vergiftigt geesten, die vergiftigt gesprekken, die vergiftigt contacten, die verbreekt vriendschappen om te verslinden. Iemand zei laatst tegen me, dominee, de zonde valt wel mee. Er zit toch wel een mooie kant aan. Misschien heb jij dat ook wel eens gedacht. Zonde valt wel mee. Aantrekkingskracht vanuit geeft een bepaalde vorm van innerlijke bevrediging. Dat het mag allemaal waar zijn. Maar laat één ding vanmorgen helder en klaar zijn voor u en voor jou. Het valt met de zonden en met de duivel niet mee. Want de duivel heeft het gemunt, niet om ons een beetje te beschadigen en een beetje te verkreukelen, maar om ons te verslinden. Als de Bijbel zegt dat God een eed gezworen heeft, zo waarachtig als ik leef, ik heb geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeren zou en leven. Dan mogen we daar vast van overtuigd zijn dat God nooit gezworen heeft de ondergang, het verslonden worden van de zondaar. Maar even zeker is het waar, de duivel heeft een eed gezworen. Zo waarachtig als ik leef, ik heb wel lust in de dood van de zondaar. En ik heb geen lust daarin dat hij zich bekeren zou en leven. Bekeert u niet, o huis van Israël. Want ik wil dat u sterft, verslonden wordt. En nu maar heel scherp, maar ik zeg het in liefde. En ik hoop dat u daarvan overtuigd bent. Hoe lang leeft u nog onder de eed van de duivel? Want als je onbekeerd bent, ja, nou even eerlijk voor jezelf, voor het aangezicht van de Heere toegeven als dat zo is. Als je onbekeerd bent, dan leef je onder de zeggenschap van die zoekende leeuw. En die leeuw die zegt, zo waarachtig als ik leef, ik heb geen lust in de dood. Ik bedoel in het leven van de zondaar, maar daarin heb ik lust dat hij zich niet bekeren en tot het leven komt. Hoe lang luister je nog naar hem? Ja, maar dominee, ik ben een degelijk belijdend lid van de christelijke gereformeerde kerk van Middelharnis. Ja. Maar onbekeerd. Maar onbekeerd. Wat baat het u? Wat baat het jou? Straks voor de rechterstoel. Onderdaan van de boze. Ondanks alles. Wel wakker geschud door de ernstige prediking, door de lokkende prediking, maar toch onbekeerd gebleven. Wel eens een prik in je geweten gehad. En toch nog dezelfde gebleven. Zie je wat de duivel zoekt? Hij zoekt je te verslinden. En vul dat woord nou nog maar even in zijn diepe Bijbelse ernst. Hij zoekt je het voor goed te verslinden. Hij heeft het op je ondergang gemunt. Gemeente, wat zouden we toch wakker moeten worden. Ontwaakt gij die slaapt. We leven in een tijd dat de kerk gekenmerkt wordt, helaas, door luxeproblemen. Luxeproblemen. We kunnen ons de luxe permitteren om, en vult u het maar in, het lust me niet om het verder in te vullen. We kunnen ons de luxe permitteren om meewarig te kijken naar kerken in de verdrukking in Afrika of in China. We kunnen ons de luxe permitteren om de ene kerkscheuring na de andere kerkscheuring te manifesteren. Maar we blijven onbekeerd. Zo is het toch? Satan gaat rond, de uiteenwerper, als een briesende leeuw. En we waken niet, maar we slapen door. Heere, open mijn ogen, opdat ik kan schouwen de wonderen van uw woord. Bewaar ons voor de boze. Leid ons niet in verzoeking. En dan zegt het slot van de tekst, de welke wederstaat, vastzijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. Petrus heeft het over lijden, hè? Ik ben daarmee begonnen en ik ga er ook mee eindigen in deze preek. Petrus was onder die eerste bewegingen van de vervolging in 64, 65 na Christus in Rome, ging hij onder gebukt. Nog niet eens zozeer vanwege zichzelf, maar wanneer hij keek naar de gemeente. Ja, dat is nou zo'n echt Bijbels kenmerk van een echte apostel, van een echte dienaar. Hart voor de gemeente. Voor de kleintjes en voor de grote. Voor de dwalende en voor de mensen die in het rechte spoor gaan naar eigen oog. Hart voor de kerk. Ook al doet het je soms pijn. Petrus, lijden. Maar Petrus wist achter de Heere Jezus aan, een dienaar is niet meer dan zijn Heer. Petrus wist dat het lijden volbracht was en het lijden volbracht wordt. Want dat moet u in het slot van onze tekst even goed zien. Het lijden was volbracht. Wanneer? Toen de Heere Jezus Johannes 19 heeft uitgeroepen met luider stem. Het is volbracht. Op die dag, gemeente, we hebben de Goede Vrijdag nog niet eens zo lang geleden mogen herdenken. Is alles volbracht. Het lijden was volbracht. De strijd tegen de boze was ten einde. Want vergeet u dat niet. Dat zijn we in onze Calvinistische kringen. U weet wel van me dat ik niet zo makkelijk wat negatiefs zeg over Calvijn. Ik zeg dat vanmorgen ook niet. Maar als je Calvijn en Luther naast elkaar zet, dan zit je bij Calvijn heel sterk. Christus stierf om de zonde te verzoenen. Prachtig. Dat is het hart. Dat is noodzakelijk dat dat gepreekt wordt en dat dat beleefd wordt. Maar bij Luther en in de Lutherse kringen vind je dan dat andere accent minstens zo sterk. Christus stierf om de boze te overwinnen. De overwinningsgedachte noemt men dat in de theologie van het sterven van de Heer Jezus. En dat hebben we ook nodig, hè? Hij heeft alles volbracht. Paulus zegt in Colossense 2 dat hij de machten en de tronen, dat zijn de demonen en de duivelse machten, aan het kruis heeft genageld toen hij stierf en heeft over hen getriumfeerd. Het is volbracht. En wat een genade als je heel persoonlijk door een blik van het geloof zo op het kruis mag zien. Heer, u hebt overwonnen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Alles overwonnen. Dan zeggen we het de oude vrome na. Het is de betaaldag van de kerk, die Goede Vrijdag. Het is de overwinningsdag van de kerk. Het lijden is volbracht. En toch merkwaardig, want nou is het ook nog een keer zo dat Petrus zegt, ja, het lijden is volbracht. Dat is de achtergrond van het slot van onze tekst. Maar het wordt ook nog volbracht. Want waarom moeten Gods kinderen nou lijden? Waarom moet Petrus nou lijden? Waarom moet hij straks gekruisigd worden? Waarom staan straks in Rome hoge pilaren opgericht in de tuin van keizer Nero, waaraan de christenen als brandende fakkels worden geofferd? Ze werden gewoon in brand gestoken. Met pek. En met teer bestreken en in brand gestoken. Waarom? O gemeente, daar hoeven we niet naar te zoeken. En we hoeven ook niet naar vervolging te wensen. Maar één ding is wel zo. Het lijden, het geestelijke lijden, de strijd, soms vervolging, soms innerlijke aanvechting is noodzakelijk. Waarom? Opdat Gods kerk geoefend wordt. Opdat Gods kerk leert te sterven aan zichzelf. En dat doet pijn, gemeente. Als je geestelijk in de kreukels komt. Als alles je afgenomen wordt. Als je, zoals onze oude dominee vroeger in Sliedrecht zei, door alles heen zakte. Dat valt niet mee. Dat doet ons ik pijn. Maar als je in die pijn mag weten, zegt Petrus, dat het lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. Een broeder wordt in de verdrukking geboren. In de verdrukking. O, heb jij dat ook? Word jij ook steeds meer allerafschrapsel? Calvijns lijfspreuk. Terardum prosim. Laat mij maar verteerd worden als ik maar nuttig ben. Voor het koninkrijk van God, voor de prediking van het evangelie. Bij alle getoeter over Calvijn vandaag de dag hoor je daar weinig over. Laat mij maar verteerd worden als ik maar nuttig ben. Het lijden in deze wereld volbracht. Ik heb het u wel eens verteld. Van die twee jongens, ze leven geen van tweeën meer. Die in Duitsland waren in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. De een grote sterke man was ziek geworden van uitputting. Hij kon niet meer lopen. Joh, laat me hier maar liggen in de sneeuw, in de hongerwinter. En zijn broer zei tegen hem, die wist ook niet meer wat hij zeggen moest. Joh, ze dwongen een Simon van Cyrene dat hij het kruis achter Jezus droeg. Laat me dan maar verder gaan. En naar de mens gesproken is dat het behoud van zijn leven geweest. Kruis achter Jezus dragen. Volbrengen van het lijden. Gemeente, dan is het ook zo. En dat is de pit en de kern van het laatste stukje van de tekst. Dat dat lijden volbracht wordt in de wereld. Volbracht wordt. Ziende op Jezus. En dan zegt onze Statenbijbel, de overste leidsman en voleinder van het geloof. De vertaling is een beetje zwak naar mijn overtuiging. Overste leidsman, er staat in het Grieks een woord wat de Engelse vertaling beter heeft. De oude Engelse vertaling uit 1611, de King James. The author, de auteur, prachtig. Hij is de auteur van het geloof. En de voleinder. Hij is de alfa en de omega. De eerste letter van het Griekse alfabet en de laatste letter van het Griekse alfabet. En ook alle letters daartussenin, goddank. Hij is de alfa en de beta, de A en de B en de C en de D. Hoe zwak, hoe dwaas, hoe dwaalziek zijn kerk ook is, hij zorgt. En hij steunt ze van het begin tot het einde. Staan in het geloof, hoe houdt de mens dat vol? Wil mij voor struikelen behoeden en ga mij met uw heilicht voor. Dominee, het is vaak zo donker. Zo donker. Heb u dat ook? Ja, laten we dan maar heel eerlijk zijn en zeggen, onze duisternis is onze schuld hoor. Zult u het niet goed praten? Dat gebeurt in onze kringen nog wel eens. Ja, ik neem het niet zo makkelijk. Nee, natuurlijk niet, hoop ik. Maar duisternis is schuld hoor. Het zou anders moeten zijn op de kansel en onder de kansel. Als er duisternis is. Maar duisternis is wel de werkelijkheid. De dagen der duisternis zijn door onze zonde, zegt de schrift velen. Maar als het goed is, kan u er niet bij rusten. Als op de bodem van uw hart de liefde is uitgestort en zegt u, Heere, wil u de nevels opdoen klaren en ga mij met uw heilicht voor. En hoe kun je nou staan in het geloof als God je op de voeten zet? Als God je zwakheid geneest? Als de Heere door zijn woord en geest je sterkt? In het allerheiligst geloof. En ik hoop dat u dat in uw leven mag ervaren. Dat je soms al lezend in de Bijbel, soms al luisterend naar de preek, soms al lezend in een goede, kostbare oude schrijver, ineens je hart weet aangesproken. En als het woord zijn kracht gaat doen, dan is het woord een versterkend middel voor de geestelijke zwakheden die Gods kinderen eigen zijn. Ga mij met uw heil licht voor. Dan mag je het zien. Dan mag je steunen. Dan mag je leunen. Op het vaste woord van de waarheid. Sta dan. Nee, is niet in eigen kracht. Eigen krachten te verachten wordt op Jezus school geleerd. Zo is het toch? Maar staande blijven door de kracht van God. Dan kun je verder. Kun je opademen. Geestelijk ademhalen. En dan zeg je het ja. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende om te verslinden, om te gronden te richten. O, wat zijn zijn listen groot en heftig. En je gaat bij het ouder worden steeds meer ontdekken. Ik wist niet dat de duivel zo kien was. En zo listig was. Zijn listen zijn mij niet onbekend. Maar ik weet ook iets anders. En dat is genade. Dat de duivel is overwonnen. Dat Gods wijsheid in Christus hoger is dan de listen van Satan. Dat Gods genade in Christus verder strekt dan de ondergangswerkingen van de vorst der duisternis. Hij heeft overwonnen. En omdat hij overwonnen heeft, en omdat hij de prijs betaald heeft, omdat het bloed van de oude slang wiens kop vermorzeld is, op Golgotha gedrupt heeft. Daarom zingen we het met de kerk van het Oude en van het Nieuwe Testament. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we komen tot u om uw grote naam eerbiedig en dankend te erkennen. U hebt ons uw woord gegeven en wat is dat een onwaardeerbare schat. dat we vanuit uw woord onderwijs mogen ontvangen. En nu is uw woord vanmorgen gebracht. Al is dat van ons uit in alle gebrek gebeurd, wil u geven dat het gezegend mag worden. En wil u het gebrekkige en het verkeerde wat er geweest is in luisteren of in spreken genadig verzoenen. Door dat volkomen werk, dat volbrachte werk van uw Heer Jezus Christus. En wil u geven dat we wakker geschud mogen worden. En onze ogen geopend mogen worden. Zijn listen, de listen van de boze. Ach, ze zijn voor uw kerk niet onbekend. Heere, verlos ons van de boze. En leid ons niet in verzoeking. Dat mogen we als nabetrachting op de preek van vanmorgen wel bidden. Wil u het woord naprediken? Wil u vanmiddag, vanavond bij ons zijn als we over het zoekende lam hopen te spreken? Geef Heere dat we dan het zicht mogen hebben op hem die als het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Maar ook de boze heeft overwonnen. Opdat hij een medelijdende hoge priester zou zijn. Heere, ga met ons. Wees u ook verder deze dag ons nabij. Dat bidden we in dankzegging om Jezus wil. Amen. Psalm 91, het vijfde en het zesde vers is onze slotzang, gemeente. Psalm 91, vers 5 en 6. Ik steun op God mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. Vijfde en ook het zesde vers van Psalm 91. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen. Thank you.